Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 116, het tweede en het derde vers. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen, en ook het derde. Och Heer, och wierd mijn ziel door u gered. Psalm 116, 2 en 3. De schriftlezing voor deze middag is uit de brief van Paulus aan de Hebreeën, het vijfde hoofdstuk, Hebreeën 5. Maar doen we eerst belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we dan nu Hebreeën 5. Want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtoffers voor de zonden, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en de dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om derzelver zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk alzo ook voor zichzelf offeren voor de zonden. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft: Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt: Gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen. Hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren, te zeggen, dewijl gij traag om te horen geworden zijt. Want gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van node dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van node hebben en niet vaste spijzen. Want een iegelijk die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebbende, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads.
Zingen we tot voortzetting van Psalm 100 en daarvan het tweede vers, het versje wat de kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool deze week ook geleerd hebben. De Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij, tot schapen die Hij voedt en wijdt, een volk tot zijn en dienst bereid. We noemen die Psalm 100 vers 2. Gemeente, met de hulp van de Heer willen we deze middag een catechismespreek lezen van dominee A. Schot. En aan de beurt van behandeling is zondag 16. En dan willen we ook nu allereerst vraag 40 tot en met vraag 44 met u lezen. Vraag 40. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? En dan zegt het antwoord: daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Vraag 41. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmede te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. Vraag 42. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Vraag 43. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Vraag 44. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot voortzetting willen we met elkaar zingen Psalm 22 en daarvan vers 8 en ook vers 14. Mijn kracht is als een scherf van sap beroofd, mijn tong kleeft in mijn mond door dorst gekloofd. En ook eerlang gedenkt hieraan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen. Ondertussen zal er gecollecteerd ook worden voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. De Heere zegen u en uw gaven. Gemeente, deze zondag bepaalt ons bij de dood van Christus. Met de hulp des Heren letten we op 4 gedachten. Ten eerste, de redenen daarvoor. Ten tweede, het bewijs daarvan. Ten derde, de nuttigheid daaruit. En ten vierde, de diepte daarin. Zondag 16 bepaalt ons bij de dood van Christus. De redenen daarvoor, vraag en antwoord 40, dat zijn de gerechtigheid en de waarheid Gods. Het bewijs daarvan, vraag en antwoord 41, het bewijs van de dood van Christus, die ligt in zijn begrafenis. Ten derde de nuttigheid daaruit, vraag en antwoord 42 en 43. Daarin wordt gesproken over de nuttigheid. Bij het sterven van Gods kinderen is de dood voor hen geen betaling meer, maar een doorgang naar het eeuwige leven. Vraag 43 spreekt ook over de nuttigheid daarvan in dit leven. Namelijk het kruisigen van de oude mens der zonde. Dat is dus een dagelijkse nuttigheid die nog altijd vloeit uit het kruis van Christus. En ten vierde de diepte daarin. We hebben het bij de behandeling van deze zondag niet alleen over het tijdelijk sterven van de Heer Jezus, de tijdelijke dood, maar we hebben het ook over de eeuwige dood. Het gaat hier over de drievoudige dood. De tijdelijke, geestelijke en eeuwige dood. Dat laatste wordt tot uitdrukking gebracht in de nederdaling ter hel. Vraag en antwoord 44. De diepte is dus veel meer dan alleen de tijdelijke dood. Dan nu de eerste gedachte, de redenen daarvoor. Gemeente, we zijn bezig met de behandeling van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We hebben al meerdere keren gesproken over het gedeelte dat handelt over God de Zoon en onze verlossing. We zijn bezig met de trappen van de vernedering. De Heer Jezus is niet ineens op het allerdiepste punt van zijn vernedering, maar hij gaat als het ware een trap af en daalt iedere keer een trede lager. We hebben al 2 treden overdacht. Zijn nederige geboorte was de eerste trede. Zijn lijden was de tweede trede. Nu gaan we het met elkaar hebben over de volgende 3 trappen. In deze zondagsafdeling gaat het over zijn dood, zijn begrafenis en zijn nederdaling ter hel. De nederdaling ter hel is de diepste trede. Toen heeft hij de angsten der hel moeten verdragen. Misschien denkt iemand, vorige week ging het toch ook al over het sterven? Ja, inderdaad. Vorige week ging het over het lijden van Christus. En we hebben iets gezien van de manier waarop hij zou sterven. Maar we hebben toen nog niet echt stilgestaan bij de noodzakelijkheid van zijn dood. Dat komt in deze zondag nadrukkelijk aan de orde. Zijn sterven was een plaatsvervangend sterven. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Het eerste wat opvalt als we dit lezen, is dat het er in een actieve vorm staat. We zouden misschien schrijven, waarom moest Christus tot in de dood toe vernederd worden? Dat is passief. Dan doet Christus dat zelf niet. Dan overkomt hem dat. Dan gebeurt dat met hem. Maar hier staat het actief. Alsof de Heer Jezus zijn dood als een daad heeft gedaan. En zo is het ook. Het leven van de Heer Jezus is hem niet ontnomen. Hij heeft gezegd, daarom heeft mij de Vader lief. Overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neme. Niemand neemt hem het leven af. Hij legt het zelf af. Niemand van ons legt zijn eigen leven af. Wij kunnen onszelf niet de laatste adem afnemen. Ons laatste ogenblik is door God bepaald. Wij kunnen onze geest niet aan God geven. Christus kon dat wel. In de laatste ogenblikken van zijn leven heeft hij zijn geest aan de Vader gegeven en daarmee zijn leven bewust afgelegd. Hij heeft gezegd, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zijn geboorte was dus een daad, hij kwam. En zijn sterven was een daad, hij gaf. De Heere Jezus stierf niet als een martelaar, maar hij heeft zijn leven vrijwillig gegeven. We zouden ons kunnen afvragen, waarom moest dat? Waarom moest Christus zich tot in de dood toe vernederen? Dat dit moest, is bijbels. Dat heeft de Heere Jezus gezegd tegen de Emmausgangers. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? Het woord moest, dat hier wordt gebruikt, is een heel sterk woord. Het sterven van Christus was een goddelijk moeten. Het is nodig in ons leven dat we daar deel aan krijgen. Gods gerechtigheid en waarheid moeten elkaar ontmoeten. Dat is ook de strijd in het leven van Gods kinderen. Als het goed is, kunnen we er niet op rusten dat we wel eens iets van Jezus hebben gezien. Of dat we wel eens iets van Jezus hebben gehoord. Zeker, het is zalig om dat mee te mogen maken. Maar Jezus is niet het eindpunt. Jezus is de weg tot de Vader. En God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom staat er voor Gods kinderen met kerstfeest geen punt. Daarom staat er ook in de lijdensweken geen punt. Gods recht moet bevredigd worden. Dat moest niet alleen voorwerpelijk zo gebeuren, maar dat moet ook onderwerpelijk zo zijn, in de doorleving. Alleen dan zal er werkelijk een punt staan achter de schuld. Zal er werkelijk een voldaan beleefd worden, dan moet het sterven van Christus toegepast worden. Christen uit de Christenreis liep heel lang met een pak op zijn rug. Toch was het een kind van God. Hij was zelfs door het poortje gegaan. Toch drukte nog altijd het pak op zijn rug. Hij had niet de troost van de vergeving der zonde. Waarom niet? Christen moest eerst naar het kruis van Christus. Pas daar is hij het pak kwijtgeraakt in het graf van de Heer Jezus Christus. Zo moeten wij ook de deugden Gods, waar we vanmiddag over horen, leren kennen. Want waarom was de dood van Christus noodzakelijk? Dat was niet omdat Pilatus dat wilde, of omdat de krijgsknechten dat wilden, of omdat de Joden riepen, kruis hem. Nee, de reden waarom Christus zich heeft moeten en willen vernederen, waren de deugden Gods. Er worden twee deugden genoemd in antwoord 40. Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Dus de gerechtigheid en de waarheid eisten betaling. Gerechtigheid is precies hetzelfde als rechtvaardigheid. God is rechtvaardig. Dat betekent dat de Heere het recht lief heeft. Dat hij de schuldige moet straffen. En dat hij de onschuldige moet vrijspreken. Maar wij zijn zondaren. De Heere moet ons straffen. Wat is de straf op de zonde? De bezoldiging der zonde is de dood. De doodstraf is de ergste straf die iemand kan krijgen. In veel landen is de doodstraf afgeschaft, maar dat heeft God niet gedaan. Hij heeft de doodstraf bedreigd op het doen van de zonde en deze geldt nog altijd. We hebben ons een verschrikkelijke straf waardig gemaakt en daar gaat de Heere niet van af. Vaak krijgt iemand die de doodstraf verdient gratie. Maar de Heere kan geen gratie geven, want de deugd van zijn rechtvaardigheid eist straf. De Heere kan wel gratie geven, maar er moet eerst de straf uitgevoerd worden. Wij zullen een ander moeten hebben in onze plaats om te betalen. Als die er is, is er plaats voor gratie. Maar wie zal die allergrootste straf voor ons ondergaan? Wat is de waarheid Gods? Dat betekent dat God doet wat hij zegt. De duivel is een leugenaar van de beginnen. Maar Christus is de waarheid. God is een God der waarheid. Dat geldt van de drie enige God. God heeft gezegd, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dat was een bedreiging. En dat moet God doen. Iemand zegt, ja maar, dat is toch niet gebeurd? Adam is toch niet gestorven? Toen hij gegeten had van de verboden vrucht? Ja, toch wel. Op hetzelfde moment dat hij van die boom gegeten heeft, is Adam gestorven. Hij is de geestelijke dood terstond gestorven. Hij is op dat moment gescheiden van Gods gunst en gemeenschap. Op de geestelijke dood volgt de tijdelijke dood. En op de tijdelijke dood volgt de eeuwige dood. Deze drievoudige dood heeft God bedreigd. Dat is de straf op de zonde. Dat eist de waarheid Gods. Daar kan de Heere niet van af. Want dan zouden zijn eigen deugden in het gedrang komen. En dat is onmogelijk. Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Als een ander voor ons zou sterven, die zelf zonde heeft, geldt dat ook niet voor God. Want zo iemand kan hooguit zijn eigen straf ondergaan. Er is er maar één zonder zonde. Dat is de Zoon van God. Zijn sterven is een borgtochtelijk sterven. Een plaatsbekledend sterven. Daarom moest het. Het moet niet tegen zijn wil in. Want hij wilde het zelf ook. Maar wilde hij zijn kinderen zalig maken. En wilde hij dat het welbehagen voortging. Dan moest hij sterven. Dan was zijn lijden niet genoeg. Zelfs niet dat hij uitriep. Het is volbracht. Maar dan moest hij ook zijn leven geven. De herder moest sterven. Zouden de schapen bevrijd worden? Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Dan alleen kunnen de twee deugden van God, de gerechtigheid en de waarheid, elkaar ontmoeten. In onze beleving staan die twee deugden tegenover elkaar. Zolang de Heere vasthoudt aan zijn gerechtigheid, kan ik niet zalig worden. Wij kunnen die gerechtigheid niet vervullen. Zolang de Heere vasthoudt aan zijn waarheid, kan ik niet zalig worden. Tenzij dat er één is die deze twee deugden kan vervullen, en dat heeft Christus gedaan. In hem wordt genade van waarheid blij ontmoet. En de vrede met een kus van het recht gegroet. Dat waren de redenen. We gaan naar onze tweede gedachte, het bewijs daarvan. Als er dan zoveel van afhangt, is het wel belangrijk dat de Heer Jezus echt gestorven is. De duivel is er alles aan gelegen om het gerucht te verspreiden dat hij niet echt gestorven is. Denk aan de leugen van de wachters. Maar hij is echt gestorven. En hij heeft de dood overwonnen. Daarom heeft de Heer Jezus zich laten begraven. Waarom is hij begraven geworden? Omdat er over zijn dood geen twijfel zou zijn. Iemand zegt, ja maar, er wordt toch ook wel eens iemand levend begraven? Zou het niet zo kunnen zijn dat de Heer Jezus levend begraven is en dat hij eigenlijk niet echt gestorven is? Ja, het gebeurt inderdaad wel dat mensen levend begraven worden. Dat is verschrikkelijk. Maar je wordt nooit levend begraven door mensen die je lief hebben. Dat gebeurt door mensen die een ander haten en willen doden. Door wie is de Heer Jezus begraven? Door Jozef van Arimathea en Nicodemus. Hij is begraven door de vrouwen. Al die mensen hadden hem van harte lief. Zouden ze hem ooit begraven hebben, als hij niet waarlijk gestorven was? Juist in de begrafenis ligt het bewijs dat hij gestorven was. Het was al voorzegd. De geschiedenis van Jona is er een symboliek van. Jona was een type van Christus, in zijn 3 dagen begraven worden in de buik van de vis. Daarna werd hij op de oever uitgespuwd. Jona was er weer, nadat hij 3 dagen in het hart van de zee was geweest. Zo zou de Heer Jezus 3 dagen in het hart van de aarde zijn. Psalm 16 zingt ervan, dat hij daar geen verderving zou zien. Dat de Heere over zijn heilige zou waken. En dat is ook gebeurd. Eigenlijk was aan het kruis al duidelijk dat hij gestorven was door de speerstoot die regelrecht in zijn hart ging. Toen kwam er bloed en water uit. Zo vloeide vanuit zijn hart bloed en water, als een bewijs dat hij gestorven was. Daar is vanuit zijn hart de fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. Dus de begrafenis is eigenlijk nog een extra bewijs van zijn dood. Het staat onomstotelijk vast dat de Heer Jezus gestorven was. Hij is begraven om daarmede te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. Er zou nog veel meer over die begrafenis te zeggen zijn. Eigenlijk is de catechismus hier opvallend kort. Er staat natuurlijk al heel veel in zondag 16. We moeten het ook zien in het licht dat het hier gaat over de noodzaak van de dood van Christus. Dat hij waarlijk gestorven is, is gebleken in zijn begrafenis. Maar dat wil niet zeggen dat zijn begrafenis niet nog meer betekenis zou hebben. Want de begrafenis hoorde ook bij de betaling. God had gezegd, stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. God heeft de mens uit de aarde genomen, en hij zal tot de aarde wederkeren. Dus de begrafenis hoort ook bij de straf op de zonde. We leven in een tijd, gemeente, waarin mensen van een begrafenis een feest maken. Maar onze begrafenis hoort bij de straf op de zonde. Is een begrafenis van Gods kinderen dan geen feest? Nee, ook voor hen niet. Ook voor hen is het een vernedering om in het stof gelegd te worden. Het was voor de Heer Jezus een vernedering en ook voor Gods kinderen. Als het een verhoging was, zouden ze altijd in het graf kunnen blijven liggen. Maar daar blijven ze niet altijd. Er volgt een opstanding. Dan zal de verdienste van Christus ten volle toegepast worden. Dus de begrafenis hoort bij de vernedering door de zonde. Het kan toch niet tot onze eer zijn dat ons zieloos lijf in het stof ligt, want het graf kan ons geen glorie geven. In het stille graf zingt niemand zeer en lof. Ik zeg niet dat het graf voor Gods kinderen geen rustplaats is, zeker wel. Dat hoort ook bij de begrafenis van Gods kinderen. De Heer Jezus heeft hun graf geheiligd. Ze hoeven niet bang te zijn van het graf. Jongens en meisjes, bij een begrafenis zie je de diepe kuil waarin de kist wordt neergelaten met degene die gestorven is. Misschien heb je wel eens gedacht, als ik nu eens begraven moest worden, wat is dat erg in zo'n diepe kuil? Jongens, dat is een reden te meer om de Heere te zoeken, want voor Gods kind is het graf geen nare plaats. De Heere is daar al voor hem of haar geweest. Hij moest begraven worden om het graf voor zijn kinderen te heiligen. Daarom was Job niet bang meer voor het graf. Hij wist dat hij een Goël, een verlosser had. Wat zei hij van het graf? Daar houden de bozen op van beroering. Daar rusten de vermoeiden van kracht. Daar zijn de gebondenen tezamen in rust. Ze horen de stem des drijvers niet. De kleine en de grote is daar. En de knecht vrij van zijn heer. Het is dus geen enge plaats. Het is een plaats om uit te rusten. Maar groter is nog als het lichaam opgewekt wordt. Want het wordt gezaaid in oneer, maar gemaaid in heerlijkheid. Dan zal dat vernieuwde lichaam God weer mogen dienen, zoals het eenmaal was in het paradijs. Dat zal niet meer onderworpen zijn aan de tijd. Dat zal niet meer vergankelijk zijn. Dat zal geen gebreken meer hebben. Maar het zal mogen zijn tot eer van God. Dat zal op de jongste dag de verhoging zijn van de kerk des Heren. Hier staat het als een bewijs van de waarachtigheid van zijn sterven. Daar hoeft niemand aan te twijfelen. Hij is dood geweest, maar hij leeft. We gaan naar onze derde gedachte. De nuttigheid eruit. Zodan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Bij de woorden, zodan Christus voor ons gestorven is, moeten we bedenken dat we de catechismus overdenken. En de catechismus is het troostboek van de kerk. Dus het woordje ons is niet de hele zichtbare gemeente. De Heere Jezus is niet voor ons allen gestorven. De herder stierf voor zijn schapen. Hier is de kerk met een hoofdletter aan het woord. Zodan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Hier is iemand aan het woord die geleerd heeft dat hij moet sterven. Houdt u daar ook rekening mee? Oude mensen moeten sterven. Er is geen weg terug als we oud geworden zijn. Dan komt het moment dichterbij dat we moeten sterven. Een man sterft als zijn kracht vergaat. Zo staat er in het boek Job. Maar jonge mensen kunnen sterven. Kinderen kunnen ook ziek worden. Jonge mensen kunnen ook een ongeluk krijgen. Na een stormwind zie je soms groene blaadjes die van de boom zijn afgerukt. Normaal gesproken vallen die groene blaadjes niet af. Maar als er een stormwind komt, kan dat toch gebeuren. Zo gebeurt het soms ook dat jonge kinderen sterven. Aangrijpend. We moeten allen een keer sterven. Dat moeten we niet van ons afschuiven. Wanneer er mensen sterven in de gemeente, komen vaak familie, vrienden en bekenden naar de rouwdienst. Maar eigenlijk zouden alle gemeenteleden die er kunnen naar de kerk moeten komen om erbij bepaald te worden wat ons wacht. Er komen zoveel roepstemmen tot ons. En waar brengt dat ons? Kunt u sterven? Sterven is God ontmoeten. Hier staat dat we moeten sterven, zelfs Gods kinderen. Nee, voor hen is het geen eis meer van Gods recht. Voor onbekeerde mensen is dat wel. Wij moeten sterven, want de dood is de straf op de zonde. Daarom is de dood zo verschrikkelijk. Dan krijgen wij het loon dat we verdiend hebben. En het loon dat op de zonde wordt uitgekeerd, is de dood. Verschrikkelijk. Laten we de Heere zoeken, nu we nog zijn in het heden der genade. De Heere zegt in zijn woord dat hij onze dodelijke dag niet begeert. Wij krijgen nog genadetijd, maar we weten niet hoe lang. En daarom zorg toch te mogen weten dat de eis van Gods gerechtigheid is ingewilligd, dat er betaald is. Want pas dan hoeft de dood geen angst meer aan te jagen. Maar dat moet je dan wel persoonlijk weten. We hebben een borg nodig. U zegt, ja maar Gods kinderen hebben toch een middelaar? De Heere Jezus is toch hun zaligmaker? Hoe komt het dat ze dan ook nog moeten sterven? Het sterven van Gods kinderen is geen eis meer van Gods gerechtigheid. Dat is een moeten, omdat zij van de zonde verlost moeten worden. En dat is een moeten, omdat ze nog moeten wachten op de volle verdiensten van de Heer Jezus Christus. Er zijn standen in het genadeleven. Dat betekent dat de Heer Jezus zijn verdiensten niet in één keer ten volle toepast, maar stuk voor stuk. Dat zien we ook hier heel duidelijk. Als de Heer zijn verdiensten in één keer helemaal had toegepast, hadden zijn kinderen niet meer hoeven te sterven. Dan hadden ze het eeuwige leven op aarde gekregen. Maar ze moeten nog wachten op de volle toepassing, want dat is pas straks, op de jongste dag. De dood van Gods kinderen is geen betaling voor hun zonde. Voor een onbekeerd mens is het dat wel. Voor Gods kinderen is het juist een weldaad, zou je kunnen zeggen. Voor degenen die achterblijven is het een gemis. Wat geeft het een verdriet als Gods kinderen worden weggenomen? Maar voor Gods kinderen zelf is het geen gemis. Sterker nog, Paulus zegt, het leven is mij Christus, het sterven is mij gewin. Dus het geeft zelfs meer. U is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan dagen. Verlost te mogen worden van de zonde is beter dan nog in de zonde te zijn. Beter is de dag des doods dan de dag dat iemand geboren wordt, zegt Salomo. En dat kan natuurlijk alleen gezegd worden van mensen met genade. Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Het is een bevrijd worden van de zonde. Het is het neerleggen van een lichaam der zonde en des doods, dat zich nooit aan God zal onderwerpen. De dood maakt een einde aan de zonde, aan dat oude bestaan. De oude mens komt nooit meer uit het graf. Die wordt voor eeuwig begraven. Maar de nieuwe mens staat straks op in al zijn heerlijkheid. De dood is een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Het wordt wel eens vergeleken bij een rivier die we moeten oversteken. Als er een veerman is die je komt ophalen, kan hij je aan de overkant afzetten. Zo is de dood een veerman die Gods kinderen overzet en hen brengt in de hemelse heerlijkheid, waar de Heer Jezus hen staat op te wachten. Daar zal hij hun tranen met een zachte doek afwissen, zo zegt Rutherford. Als dat de dood is, dan is de dood zijn verschrikking verloren. Dan verlangen Gods kinderen wel eens naar wat achter de dood ligt. Dus de Heere heeft voor zijn kinderen de prikkel uit de dood weggenomen. De dood heeft geen betalend karakter meer, maar een verlossend karakter. Een neerleggen van het lichaam der zonde en des doods. En ze mogen rusten tot de jongste dag, om dan opgewekt te worden en God met lichaam en ziel te verheerlijken. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? Is het zo dat de dood van Christus alleen maar nuttigheid geeft als Gods kinderen gaan sterven? Nee, deze geeft ook nuttigheid in dit leven. Want het antwoord zegt dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Wat is de oude mens? Gods kinderen zijn een tweemens. Hun oude mens is alles wat van Adam is overgebleven. Wat moet er met die oude mens gebeuren? Die moet sterven. Die moet niet opgeknapt of verbeterd worden. Want dat gaat nooit lukken. De oude mens moet sterven. Hij moet gekruisigd worden. Dat is nog niet zo gemakkelijk, gemeente. Want die oude mens, dat is mijn eigen bestaan. Dat is mijn eigen hart. Dat is een deel van mijn eigen leven. Dus, ik moet mezelf kruisigen. Ik moet mijn begeerte doden en begraven. Was Christus niet aan het kruis gestorven, dan zouden wij nooit de kracht hebben om die oude mens te kruisigen. Maar omdat hij aan het kruis gestorven is, krijgen Gods kinderen daarvoor de kracht. Christus had de kracht om de zonde te overwinnen. Hij had de kracht om zijn leven te geven. En vanuit die kracht, in de gemeenschap met hem, is het ook mogelijk dat een zondaar zichzelf leert kruisigen. We moeten met hem leren sterven, met hem begraven worden, opdat we ook tot een nieuw mens in hem worden. Gekruisigd, gedood en begraven, dat is nogal wat, als dat een deel van je leven betreft. En toch, zo moeten Gods kinderen leren leven uit de dood van Christus. De dood van Christus is niet iets wat één keer in je leven is toegepast en wat je daarna niet meer nodig hebt. Nee, Gods kinderen leren leven uit de dood van Christus. Paulus zegt, het leven is mij Christus. Christus was de bron van zijn leven geworden. Daarom kon hij ook zeggen, het sterven is mij gewin. In eigen kracht krijgen wij de zonde er nooit onder. De zonde is zo'n sterke macht. Dacht u dat een mens bereid is zichzelf te geven, zichzelf op te offeren, zichzelf te kruisigen? Dat is onmogelijk. Maar het is mogelijk vanuit de verdiensten van Christus. Door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Hier zien we dat uit de dood van Christus niet alleen de rechtvaardigmaking vloeit, maar ook het afwassen van de zonde, de heiligmaking. Daar gaat het hier over. Opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren. Die zondemacht is zo sterk, die regeert een mens. Een mens is een slaaf geworden van zijn eigen begeerte, van zijn eigen verdorven hart. Wij leven onder de heerschappij van de zonde en onderschat die heerschappij niet. Maar Gods kinderen worden verlost van deze heerschappij. Ze hebben nog wel boze lusten, echt wel. Ze hebben nog wel boze begeerten. Dat is een dagelijkse strijd in hun leven. De oude mens, de vuile verdorvenheid, de onheilige begeerte steekt dagelijks de kop op. Bij de een is het de hoogmoed, bij de ander is het de wellust. Wat kunnen er veel onheilige begeerten zijn uit de verdorven bron die Gods kinderen nog in zich omdragen. Alleen door de kracht van Christus zal die zonde niet meer regeren in hun leven. De zonde krijgt niet altijd meer de overhand. Er zijn wel momenten dat de zonde oprispt in alle hevigheid. Dat is hun nood en verdriet. Dat doet hen vluchten naar het kruis van Christus, omdat alleen vanuit hem de kracht te krijgen is om daartegen te strijden. Nee, Gods kinderen zijn niet zo sterk. Paulus zegt, die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Hij zegt, ik dan doe dat zelf nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. De zonde zit er nog altijd. Maar diezelfde Paulus mag ook zeggen, ik ben met Christus gekruisigd. Daar hebt u het. En ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Antwoord 43 besluit met de woorden, maar dat wij onszelf hem tot een offerander der dankbaarheid opofferen. Vorige week hebben we gesproken over een zoenoffer. Een zoenoffer is niet meer nodig, want dan zou het offer van de Heer Jezus aangevuld moeten worden. Die offers hoeven wij nu niet meer te brengen. Er is geen offerdienst meer. Er hoeven geen offers meer gebracht te worden tot verzoening van de schuld. Dat zal ons niet baten. Het gaat hier over een offerande der dankbaarheid. Dat is jezelf opofferen. Dat is het allergrootste offer. Dat is tegen ons vlees en bloed in. Mezelf geheel aan de dienst van de Heere wijden. Kan alleen in de gemeenschap met de gekruiste Christus. Want hij heeft de zonde overwonnen. Hij heeft zichzelf ervoor overgekregen. Hij had de kracht om zijn leven af te leggen. En in hem is alles te krijgen wat in die zondestrijd nodig is. We gaan naar onze vierde gedachte. Maar eer we daar nog iets van zeggen, zingen we eerst samen Psalm 56 vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Uw dierbare gunst is me altoos bijgebleven. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Zo wordt door mij zijn naam altoos verheven. Zo wordt zijn lof vergroot. We noemen nu Psalm 56 vers 6.
Thank you.
onze vierde gedachte, de diepte daarin. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Waarom volgt er in de geloofsbelijdenis nedergedaald ter helle? Dat is het laatste stukje van de vernedering. Daarna volgt de opstanding. Wanneer heeft deze nederdaling ter hel plaatsgevonden? In de Westminster Confessie wordt de nederdaling ter hel uitgelegd als een verkeren in de staat des doods. Dus dan is de nederdaling ter hel ook chronologisch de laatste stap. Zo wordt door ons de nederdaling ter hel echter niet uitgelegd. Het staat hier wel als laatste, omdat de 12 artikelen de volgorde gebruiken in diepte. Dit is dus de allerdiepste trap van zijn vernedering. Maar deze diepste trap heeft de Heer Jezus al doorgemaakt voor zijn sterven. Dat was zijn strijd in de hof van Gethsemane. Bijzonder ook in de drieurige duisternis aan het kruis, waar hij heeft uitgeroepen: mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar is de Heer Jezus de eeuwige dood gestorven. De eeuwige dood is de scheiding van Gods gunst en gemeenschap. Dat is de volkomen scheiding. Daar is zelfs de algemene genade niet meer. En dat heeft de Heer Jezus in de drieurige duisternis doorgemaakt. Gemeente, het is niet uit te leggen wat de Heer Jezus heeft meegemaakt. In de hof van Gethsemane kon hij de vadernaam nog wel gebruiken. Aan het kruis heeft hij geroepen: mijn God, mijn God. In de hof van Gethsemane kwam er nog een engel om hem te vertroosten. Maar aan het kruis was er zelfs geen engel meer. In de hel zijn er geen engelen meer om mensen te troosten. Daar is geen algemene genade meer. Dat alles heeft Christus meegemaakt. Nee, hij is niet in de plaats van de hel geweest, maar heeft wel de toestand van de hel meegemaakt. Hij heeft de helse pijnen gevoeld. De helse smarten heeft hij geleden. De helse aanvechtingen heeft hij doorgemaakt. De verschrikkelijke gevolgen van de zonde heeft hij ondervonden. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij. Dus Gods kinderen hebben ook nog aanvechtingen? Jazeker. Denk niet dat Gods kinderen het kruis van Christus in hun binnenzak hebben of om hun hals dragen. Dat ze er altijd maar bij kunnen als zij dat willen. Want dat benodigen van Christus is een zaak van het geloof. Als het geloof er niet is, wordt die kracht niet ervaren. Denk niet dat Gods kinderen niet bang zijn voor de dood. Er kan veel gebeurd zijn in je leven, maar dat je toch nog vreest voor de dood. Dan zeggen Gods kinderen wel: Heere, met alles wat er geweest is, kan ik niet sterven. Hoe kan dat? Dat is omdat zij het gelovige zicht op de borg missen. Zeker, Gods kinderen hebben aanvechtingen. Maar hier wordt gesproken over de hoogste aanvechtingen. Wat zijn dat? Dat zijn de verlatingen. Dat is wanneer een kind van God meent dat God hem of haar verlaten heeft. Maar dat zal God nooit doen. Hij zal zijn kinderen nooit geheel verlaten. Maar het kan wel eens zo zijn alsof hij ons verlaten heeft. Dat gebeurt bijvoorbeeld als Gods recht in ons leven op de voorgrond komt te staan. Denk aan Jacob bij Pniel en Hiskia op zijn sterfbed. Die mensen verkeerden in de hoogste aanvechtingen. Ze waren in de banden van de dood en in de angsten van de hel. En als je dan God niet kunt vinden en dan in je beleving voor eigen rekening ligt, dan stijgt het water tot aan de lippen. Dat is benauwd. Toch komen deze mensen niet om. Ook niet in de hoogste aanvechtingen. Want in die momenten mogen ze ervaren wat hier staat. En mij ganselijk vertroosten. Dat mijn Heere Jezus Christus. Als er dan een oog mag komen
op de bebloede borg in de hof van Gethsemane. Als Christus zich dan aan het kruishout openbaart aan zo'n bestreden zondaar, dan komt er stilte in het hart. Dat is een vrede die alle verstand te boven gaat. Er staat, en mij ganselijk vertroosten. Dat is niet zomaar een klein beetje. Die troost is niet in woorden uit te drukken. Mij ganselijk vertroosten dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikkingen en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. De Heer is daarin weggezonken. Hij is daarin ondergegaan. Voor hem was er geen uithelper, geen redder. Hij was in de totale verlatenheid. Gemeente, zo zal het zijn in de hel. Wat is het goed dat we die ernst onder ogen zien. We zijn met elkaar op reis naar een alles beslissende eeuwigheid. Wat het moet het ontzaglijk zijn om in de helse benauwdheid, in de helse angsten en pijnen terecht te komen. Wij kunnen ons dat niet voorstellen. En dan, onder de prediking van genade gezeten te hebben, de mogelijkheid van zalig worden gehoord te hebben, gewaarschuwd te zijn, de boodschap van bekering gehoord te hebben. Wat zal het vreselijk zijn als de knagende worm van het geweten altijd zal zeggen, had ik maar, o, jongens en meisjes, offer de zaligheid niet op voor een beetje genot van de wereld. De duivel zegt, kom, ga mee, ik heb je zoveel te bieden. Laat die kerk toch, laat je ouders maar praten. Maar hij zegt er niet bij dat het loon dat op de zonde wordt uitbetaald de dood is. Hoor toch, de genadegift Gods is het eeuwige leven. Genade kun je niet verdienen. Die kun je alleen krijgen. Schuldigen mogen er om bedelen. Doe dat. Nu kunnen we onze knieën nog buigen. We mogen onze handen nog vouwen. Het is nog genadetijd. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. We kunnen wel eens bezorgd zijn over de tijdsomstandigheden, de spanningen in de wereld. Maar wat ons veel meer zou moeten bezetten, is dat we moeten sterven. En sterven is God ontmoeten. Dat kan niet als je geen God hebt voor je hart en geen borg voor je schuld. Gods kinderen doorleven dat. Ze maken die aanvechtingen mee. Ze komen met de dood in aanraking. Dat gaat niet altijd even diep. Maar het gaat ook in het leven van Gods kinderen naar een hoogtepunt. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij. Dat is het grootste wonder. Dat een zondaar die de hel verdiend heeft, die het zich waard heeft gemaakt om in de hel te komen, niet naar de hel hoeft. Omdat er een ander geweest is die de helse pijnen geleden heeft. Wat krijgt deze middelaar dan een waarde? Wat wordt hij dan heerlijk in zijn priesterlijke bediening? Wat wordt hij dan noodzakelijk? Kennen wij hem in deze gang, in zijn lijden en sterven? Hier is iemand aan het woord die het mag zeggen. Mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Verlost van de eeuwige straf. Want er is geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. In plaats daarvan wachten de eeuwige heerlijkheid, de eeuwige zaligheid. In Christus Jezus ligt een ruimte van zalig worden voor doodschuldige zondaren. En die ruimte is zo groot dat er van die zondaar geen nagelschrap bij hoeft. Christus heeft alles gedaan. Hij heeft alles geleden en alles betaald. Dus als hij ons deel is, ontvangen we in hem alles uit genade. Als hij ons deel niet is, kunnen we proberen veel mee te nemen naar Gods rechterstoel. Maar de Heere keurt het allemaal af. Hij legt het in de weegschaal. En dan zal de uitslag zijn, menee, menee, tekel ufarsin, gewogen, gewogen, te licht bevonden. mijn goede werken, mijn gebeden, mijn tranen. En alles wat ik meebreng zal te licht bevonden worden. Alleen het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Mensen die hier in dit leven de vrijmaking mogen meemaken, in de hoogste aanvechting, mogen wel eens verwachtingsvol uitkijken naar de toekomst. Ze mogen ook wel eens over de dood heen kijken. Die doodsangsten kennen ze. Die gaan ze beleven voordat de dood komt. Maar vaak is het dan al zo, als de dood komt, dat ze er overheen mogen zien. Dan is er een verlangen. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn. Volk des Heren, staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Amen. Eindigen met dankgebed. Heren, tot u naderen wij aan het einde van deze dienst. En dan past het ook om allereerst uw grote naam te danken, dat we zo hier samen mochten zijn. Dat u een stem gaf om te lezen. En dat ook de prediking ook zo in het midden van de gemeente neergelegd mocht worden. Maar dan wacht het ook op uw zegen. Wilt u toch schenken wat we mochten lezen ook uit deze preek. Dat ook de dood van Christus voor ons het leven wordt. Wilt u dat aan ons allen toch schenken? Het zij dat we hier zitten of thuis. We hebben het allemaal zo nodig. We zijn toch op reis naar die alles beslissende eeuwigheid. Ach, wilt u dat gewicht toch in ons hart geven. En geven dat we maar geen rust hebben voor het mogen weten. Geef ook zo nog onderwijs vanuit de prediking. Wilt u het zo nog achtervolgen? Maar heren, we bidden ook nog voor het rouwdragende. Het was misschien ook een aangrijpende preek waar het ook zo ging over de dood. En dan kan ook dat zo terugkomen. O, wilt u ook hen dan vertroosten en geven dat deze boodschap die we mochten lezen ook voor hen tot zegen mag zijn. Wilt u ons ook vanavond weer opnieuw hier in uw huis brengen? Geef de dominee dan ook wat hij nodig heeft in de verkondiging van het woord, maar ook in de bediening van het heilig sacrament, van de doop. O, mag het ook zo zijn tot zegen, ook voor de gemeente. Gedenk dan ook de ouders die hun jawoord zullen geven. Wilt u hen geven wat ze nodig hebben met hun kinderen? O, schenk het toch zo. Wilt u verzoenen al het zondige en het uwe toch met uw zegen achtervolgen? We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Tot slot willen we nog met elkaar zingen van Psalm 116, vers 8 en vers 9. Nu zal ik voor de weldaan die ik genoot aan hem, naar mijn gelofte eer bewijzen, hem onder al zijn gunstgenoten prijzen. Hoe kostelijk is in zeer en oog hun dood. En ook wat er verder volgt in vers 9. We noemden u Psalm 116, vers 9. Eindigen we dan nu met de beden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.